Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 84, vers 1 en 2, 84ste psalm, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het eerste en tweede vers van Psalm 84. Wij lezen ook deze morgen het kerstevangelie en ook ditmaal uit Lucas 2. De versen zijn 25 tot en met 38. Lucas 2 vers 25 tot en met 38 is de schriftlezing. En aansluitend aan deze lezing van het woord van de Heere zingen we uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Tweede vers van Psalm 25 na de lezing van het woord van de Heere uit Lucas 2 vers 25 tot en met 38. En ziet, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hen te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We bidden samen om de zegen van de Heer over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Heren, wij zijn voor de derde keer in deze kerstdagen samengekomen rondom het geopende woord. En laat dat voor ons een wonder mogen zijn dat het woord telkens weer open gaat. We hebben het nodig voor het eerst te horen, hoe lang misschien geleden ook. Maar we kunnen niet zonder het voortdurend onderwijs vanuit uw woord. Want u weet hoe wij zijn. Uit onszelf onbevattelijk, hardleers. Zelfs als we uw genade hebben mogen leren kennen, moeten we het belijden dat ons vlees zich aan uw woord niet onderwerpt. En daarom is het nodig dat u telkens weer komt met uw woord en ons de woorden van leven en van zaligheid inscherpt. En zo wilt u ook deze morgen in deze laatste dienst, tijdens deze feestdagen, met uw woord komen. En we bidden om een zegen. Een zegen die onverdiend is, maar een zegen die we niettemin zo nodig hebben. En we vragen u of u in het luisteren alles goed wilt maken. Of u de hindernissen die er zo heel gemakkelijk kunnen zijn wilt wegnemen. Een zekere vermoeidheid in het luisteren nadat we al zoveel gehoord hebben gisteren. Of gedachten die ons ver wegvoeren van de boodschap van uw woord vandaan. Of zorgen die ons bezet houden en in hun greep kunnen houden. Kan zoveel zijn, heren. Maar u weet ook daarin wie wij zijn. Leg onze gedachten majesteitelijk gevangen onder uw woord. Genadig gevangen onder uw woord. Opdat we horen mogen. En maak ook in ons hart al luisterend plaats voor uw woord. Opdat ons hart geopend wordt. En opdat we de woorden van leven die ook in dit gedeelte neergeschreven staan mogen indrinken als het levende water. En als het dan vanmorgen gaat over een kerstzang als afscheidslied, dan lijkt dat vreemd. Kerstfeest spreekt van het begin van een geboorte. Van het beginpunt van een weg. En toch hoort bij het kerstfeest ook een afscheid. Want het richt ons op de eeuwige dingen. Het zegt ons dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Heere, geef dat die eeuwigheidsernst ook wegen mag, zowel in het luisteren als ook in het spreken. En dat we, al is het misschien heel eenvoudig en betrekkelijk kort, toch ook stilgezet worden bij de noodzaak van het overdenken van de eeuwige dingen. Van waar de reis heen is. Heren, wil u bij het spreken ook alles geven wat nodig is en alles wegnemen wat we moeten missen? Laten we het woord mogen bedienen. En niets anders dan het woord. Bewaar ons ervoor dat we op welke manier dan ook maar een millimeter van uw woord zouden afwijken. En geef ook dat uw woord in alle eenvoud en geestelijk gebracht mag worden, zoals u uw woord bedoeld hebt. En geef ons de kracht, ook de geestkracht, om uw woord te mogen verkondigen in betoning van geest en van kracht. Zegen de gemeente. In het gedeelte wat gelezen is staat het ook dat het licht tot verlichting gekomen is over alle volken, Israël en de kerk uit de heidenen. Laat daar vanmorgen ook iets van mogen blijken en wil u ook in heel het gemeentelijke leven tot een licht zijn. Laat het licht van uw genade opgaan in vele harten. En wil u geven dat daartoe de prediking gebruikt mag worden, het werk in ambtelijke zin onder de gemeente, bezoekwerk van de broeders ouderlingen en diakenen, de catechese, het verenigingswerk, het wacht alles op u, Heere. En laten we uw zegen dan ook inwachten en biddend verwachten. We smeken u opnieuw of u de gemeente weer een eigen predikant wilt geven. En laat daartoe ook het gebed veel en krachtig mogen zijn. We smeken u, wil u de kerk wereldwijd gedenken. Kerk die soms lijdt onder vervolging, soms onder dreiging van terroristische aanslagen. Een kerk die soms ook in vrijheid mag leven. En elke situatie heeft zijn eigen gevaar. De kerk in vrijheid kan in de vrijzinnigheid terechtkomen. De kerk in de vervolging misschien in de moedeloosheid. De kerk onder terroristische aanslagen in de greep van de angst. Maar Heere, laat het licht wat opgegaan is toen Christus kwam, ook uw kerk vandaag verlichten, ons verlichten, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Want komt uw licht de duister zwicht. We smeken u heel in het bijzonder vanmorgen of u zijn wilt met het volk waaruit de Heere Jezus Christus geboren is. Israël. Want toen hij geboren is, Simeon zingt ervan, was tot heerlijkheid en eer van Israël. Ja, allereerst tot eer van u. Dat hebben de engelen gezongen. Ere zij God. En dat mag doorklinken, ook vanmorgen. Maar in de eer aan God, was het tot eer voor Israël, dat Jezus Christus in Bethlehem geboren is. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. O Heere, geef dat Israël dat erkennen mag. Zovelen leven nog met een deksel, met een sluier op hun aangezicht als ze de schriften lezen. En weigeren Christus te erkennen. Heere, mogen we van u vragen, pleitend op uw eigen belofte, of u Israël wakker wilt schudden en het deksel van hun aangezicht wilt wegnemen. Of u dat doen wilt in onze dagen. En Heere, geef dan ook dat in de moeilijke en uitzichtloze situatie in het Midden-Oosten uw vrede, uw eer, uw genade mag blijken. Zegen ons samen. We bidden u, Heere, of u met ieder van ons wilt zijn. Alle die tot de gemeente behoren, ook alle gasten die bij ons zijn, geef ons, wie we ook zijn, een zegen. We dragen onze broeder Den Butter en zijn vrouw aan u op, die vanmorgen met ons in de kerk is. Wil u hen beiden, samen met allen die rondom hen staan en die hen lief zijn, zegenen. En ook bij het ouder worden, maar toch nog mag dienen, veel zegen geven in het uitdragen van de aloude boodschap, predikende het evangelie van het koninkrijk. En wil u, niet alleen hem, maar alle dienaren van het woord gedenken. Heere, geef dat ze bezield mogen worden door de kracht van uw woord en door uw heilige geest en het woord zo verkondigd mag worden, ook in onze kerk en daarbuiten, dat u het gebruiken kunt en wilt en zult, omdat het uw eigen woord is. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar we vragen het in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 130, vers 3 en 4 zingen we samen, gemeente, en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde hoopt op de Heere, gij vromen. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we de lofzang van Simeon, de beide verzen uit de ons bekende berijming. Lofzang van Simeon, zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. En de tekst voor de prediking is in deze dienst uit het gedeelte wat u gelezen is. En waarschijnlijk bent u me in gedachten al bijna voor. Het is het gedeelte over Simeon en zijn lofzang. Lucas 2 vers 25 tot en met 32. Lucas 2 vers 25 tot en met 32. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Geliefde gemeente, ik neem u in gedachten mee naar een kerkdienst in Straatsburg, ongeveer 1540. De kerk is de Franse vluchtelingengemeente en voorganger is Johannes Calvijn. Het avondmaal wordt bediend in die bijzondere dienst. Calvijn zou dat iedere zondag hebben willen vieren. Dat kon niet, ook niet in Straatsburg, maar wel iedere maand. En het einde van de dienst is gekomen. En zoals Calvijn in Straatsburg gewoon was, geeft hij de slotzang op. En de slotzang is in de dienst altijd hetzelfde. De lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Calvijn heeft zelf de berijming gemaakt. En dan legt hij de zegen op de vertrekkende scharen. Gaat heen in vrede. Mooi, hè? Eerst zingt de gemeente, zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben, ja, als het goed is, in deze dienst uw zaligheid gezien. En dan de zegen van de Heere als zegel op dat lied. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. Maar ja, als we heel eerlijk zijn, heeft Calvijn met die gewoonte wel een beetje een andere betekenis gegeven aan de lofzang van Simeon. Want Simeon zingt wel een afscheidslied als hij daar staat in de tempel, maar dan gaat het hem niet in de eerste plaats over het feit dat hij weggaat uit de tempel en naar alle waarschijnlijkheid Jozef en Maria nooit meer gezien heeft. Maar dan zingt hij van het afscheid. Heere, laat mij nu naar uw woord maar gaan, weggaan uit het leven. Thema van de preek is een kerstzang als afscheidslied. En we luisteren naar drie aspecten die in onze tekst terug te vinden zijn. Een kerstzang als afscheidslied. Omdat de belofte van de zaligheid is vervuld. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw woord is waar geworden. Vervolgens omdat de volheid van de zaligheid is ontsloten. Hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En tenslotte, omdat de boodschap van de zaligheid wordt verkondigd. Dat staat in slot, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een kerstzang als afscheidslied, omdat de belofte van de zaligheid is vervuld, omdat de volheid van de zaligheid is ontsloten en omdat de boodschap van de zaligheid wordt verkondigd. Het is altijd niet zo gemakkelijk om op de grote feestdagen te preken. Kerst en Pasen. Pinksteren, daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. De geschiedenissen zijn zo overbekend, de geschiedenis van de herders en van Simeon en vooral van de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem. Of met Pasen, de geschiedenis van het lege graf en van de verschijningen, niet altijd gemakkelijk om uit de schrift dan nieuwe en oude schatten op te diepen, want dat is toch de roeping van iedere echte geroepen schriftgeleerde. Er is nog een reden, gemeente, en die grijpt misschien nog wel dieper in. Het is niet altijd zo gemakkelijk om de dingen uit die geschiedenis van de heilsfeiten één op één toe te passen op onze situatie vandaag. Het wordt wel eens gezegd in een kerstpreek. Zeg, ben jij wel eens bij de kribbe geweest? Of hebt u wel eens in het lege graf geblikt? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dat moet je naar mensen die leven aan het begin van de 21ste eeuw dan wel uitleggen. Want de Heere Jezus is niet meer in de krib. En het graf is echt leeg hoor. Hij is hier niet. En daarom, wat is helemaal waar voor toen? Om ons maar tot Simeon te beperken. Wat is helemaal waar voor Simeon toen in die situatie? En welke lessen mag je eraan ontlenen voor vandaag, voor ons hart, voor ons leven? Dat vraagt wel het een en ander. We zullen het even ook zien vanmorgen. Want de tekst vraagt onze aandacht voor een mens. Simeon, nee, hij mag niet in het middelpunt blijven staan in de prediking vandaag. Want het gaat om het kind wat Simeon in de armen houdt en waarmee en waarover hij God looft. Maar toch, de tekst begint met Simeon en zegt iets over Simeon. Laten we eerst heel eenvoudig de vinger erbij leggen dat Simeon een hele gewone man is. Ja, de latere traditie heeft er iets heel bijzonders van gemaakt, maar je moet met tradities altijd voorzichtig zijn. Er is ook een zogenaamd evangelie van Jacobus, een later product van monniken, met allerlei heilige verhalen erin, waarin verteld wordt dat Simeon de hoge priester was. Nou, helemaal niet waar. Het evangelie van Lucas laat juist zien dat niet het hoge en verhevene, niet het edele en wat in aanzien is bij mensen, als eerste in aanraking komt met het geheim van de geboorte van koning Jezus. Maar hele gewone mensen, herders. En een mens in Jeruzalem. Een gewoon mens als jij. En een gewoon mens als u. en een gewoon mens als ik. Hij heeft ook een hele gewone naam. Want veel Joodse zonen kregen de naam van Simeon. Maar ook al is het een gewoon mens, ook al is het een gewoon zondig mens, een Adamskind, er wordt wel iets heel bijzonders van hem gezegd. Er wordt gezegd dat hij rechtvaardig was en God vrezende en dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. En dan ook nog, en de Heilige Geest was op hem. Nou kan ik dat maar aanstippen. Maar laat heel duidelijk zijn, Simeon wordt ons getekend als iemand die de Heere vreesde. Dat ligt vooral ook opgesloten in de woorden dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. Ook al was het in die tijd een donkere tijd, een duistere tijd, waarin heel veel afval van het ware geloof was. Het was de tijd van Herodes de Grote. De man die alleen maar dacht aan macht en aan bouwwerken. En aan het lijmen, om geen ander woord te gebruiken, van de Romeinse machthebbers, vooral van keizer Augustus. Het was de tijd van de fariseeën en de schriftgeleerden. Het was de tijd van veel wetsvroomheid, maar weinig inzicht in het evangelie van vrije genade. Maar ondanks die algemene geest die in Israël heerste, waren er overal plekken, je zou bijna zeggen in de taal van vandaag, van die huisgemeente, waar men de vertroosting van Israël verwachtte. Daar was een groepje volgens een oude traditie, en dat ligt ook wel in de schrift verankerd, in Nazareth, waar de nakomelingen van koning David woonden, onder andere Jozef en Maria, in het Galilea der heidenen, zo'n groepje van mensen die de vertroosting van Israël verwacht. Er was een groepje in Jeruzalem, Simeon en Anna, we kennen twee namen. En dan had je ook nog verder in het zuiden, Zacharias en Elisabeth. Allemaal mensen, hoe verschillend ze ook waren, die uitzagen naar de troost van Israël. En wat is dat? Wel, ze leefden bij het evangelie van de vertroosting uit het Oude Testament, heel in het bijzonder bij de profetieën van Jesaja. U weet wel dat tweede stuk van Jesaja's profetieën, hoofdstuk 40... begint met troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. En dan had Jesaja in die hoofdstukken die daarop volgen aanzeggen hoe de heilstijd zal komen, de tijd van de Messias, de tijd van Gods Zoon, de tijd van vrede, de tijd van zegen, de tijd van het werk van de Heilige Geest, de grote tijd van het heil. Die mensen die wisten, Israël kan alleen maar vertroost worden als God zijn heil zendt en naar zijn woord, naar die oude belofte door Jesaja en andere profeten gesproken, die tijd van het heil ook doet aanbreken. En daarin waren ze één. Die mensen die de vertroosting van Israël verwachten, hoewel ze op verschillende plekken in Israël woonden. En Simeon behoorde er ook bij. Bovendien was hij rechtvaardig en Godvrezend. Hij vreesde God, mooi is dat, als dat van je gezegd wordt. Je hoort het wel eens zeggen, als iemand op sterven ligt, of bij de begrafenis, ja, maar moeder was wel een vrouw die God vreesde. Kon van Simeon ook gezegd worden, en van u ook, en van jou ook, en van mij ook. Dat is het allervoornaamste, niet dat je dominee bent, niet welke positie je hebt, maar een mens die God vreesde en rechtvaardig was, die leefde bij de rechten en inzettingen en woorden van de God van Israël. En dan was er toch binnen die kring van de mensen die de vertroosting van Israël verwachten, die Simeon, een man die die ook nog wat bijzonders had. De Heilige Geest was op hem. Ja, zegt die jongen in de kerk. Als je de Heere vreest, dan is de Heilige Geest toch op je? Want die zijn de kinderen van God, schrijft Paulus later, die door de Heilige Geest worden geleid. Je hebt gelijk. De Heilige Geest is het die door het woord een mens tot een kind van God maakt. Een kind van Adam overzet in het koninkrijk van Gods licht. En de Heilige Geest, die werkt in het leven van een kind van God, waar? Maar hier wordt toch wat bijzonders bedoeld. Simeon is een kind van God, ja, maar hij heeft ook in bijzondere zin de Heilige Geest op zich, want hij krijgt openbaringen. En een van die openbaringen, de meest bijzondere openbaring die hij ontvangen heeft, is dat hij de belofte van de Heilige Geest heeft gekregen dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. Kijk, en daar hebben we nou een aspect, dat geldt alleen zo van Simeon. Ik zeg niet dat in dit stukje van de tekst geen onderwijs zit voor ons, dat komt nog. Maar alleen Simeon heeft bij de Heere Jezus Christus die bijzondere openbaring gekregen. Dat is uniek. Dat was voor Simeon en voor niemand anders. Simeon had een openbaring gekregen. De geest der profetie was op hem. Maar dat is wel een hele merkwaardige openbaring. Hij zou de Christus des Heren zien. Dat betekent de Messias van de God van Israël. De Messias van Jehovah, Yahweh. De beloofde. Dat moet natuurlijk grote vreugde geweest zijn voor Simeon. Ik mag in mijn dagen de Messias des Heren zien. God heeft het beloofd. Maar ja, daar zat ook nog wat anders aan vast. Zoals wel meer profetieën van de Heere, woorden van God, een lichtzijde en een schaduwzijde hebben naast elkaar. Hij zou wel sterven. Daar zegt u, hij zou pas sterven als hij de Christus des Heren had gezien. Inderdaad, maar hij zou wel sterven. En wat was de verwachting van het Joodse volk over de tijd van de Messias? Dat zou de tijd zijn van de vrede op aarde. Dat zou de tijd zijn waarop alle onrecht zou verdwijnen. Dat zou de tijd zijn waarop de zwaarden omgesmeed zouden worden in ploegscharen. Waarop iedereen zou zitten onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom. Dat zou de tijd zijn waarop de dood zou worden verslonden tot overwinning. En nu zou de Messias komen en Simeon zou toch sterven. Wat dat in het hart van Simeon gedaan heeft, dat weten we niet, want dat staat ons niet beschreven in de schrift. Maar het zal voor degene die die woorden lazen in die eerste tijd van de christengemeente, toch ook wel een beetje een schok geweest zijn. De Messias komt. Simeon heeft het gehoord en hij heeft het gezien met zijn eigen ogen. Maar de dood wordt nog niet weggedaan en verslonden. Ja, het is zelfs zo. En dan grijpen we even vooruit op wat na de schriftlezing, na de tekstlezing komt. Dat Simeon al profeteert dat het kind wat hij straks in zijn armen neemt, dat kind aan de dood zal worden onderworpen. Een zwaard zal door uw hart gaan, zegt hij tegen Maria. Het kind zal sterven. Simeon heeft misschien al iets verstaan van die lijdende knecht des Heren. De man van smarten waarvan Jesaja spreekt. En dat alleen maar door de smarten van het kind en de dood van het kind, de vertroosting van Israël, zou komen. En dan komt er een dag, gemeente, en dat is een bijzondere dag. Een dag waarop Simeon rusteloos wordt. Hij wordt door de geest gedreven naar de tempel, staat er. Naar alle waarschijnlijkheid woonde hij in Jeruzalem, net als Anna, over wie we later lezen. Naar alle waarschijnlijkheid kwam hij ook regelmatig in de tempel van de Heere. Maar die morgen is het wat bijzonders. Hij wordt als het ware voortgedreven, onrustig gemaakt door de Heilige Geest. Hij komt in de tempel en dan ziet hij wat hij iedere dag wel kan zien. Want in de tempel worden offers gebracht en in de tempel worden lammeren gekocht en verkocht. En in de tempel staan daar bij een leviet of bij een priester ook twee jonge ouders die een kind gekregen hebben, hun eerstgeboren zoon. En die doen wat in de wet voorgeschreven was met het kind. Er worden offers gebracht voor de reinheid van de moeder. En er wordt geld betaald in de tempelkas, omdat het kind geen leviet is. Hij moet losgekocht worden. Er moet los geld voor hem betaald worden. Want hij zal straks God niet dienen in de tempel, omdat hij van een andere stam is. Dat gebeurde dagelijks in de tempel. Maar Simeons ogen worden verlicht door de Heilige Geest. En hij loopt naar die twee eenvoudige ouders toe die daar staan bij die leviet of bij die priester. En hij neemt het kindeke, zegt onze tekst, in zijn armen en hij looft God. Want hij weet het. Hij ziet het, zegt onze tekst. Dit kindeke is Gods Christus. De Messias des Heren. En hij begint te spreken. En de omstanders zullen wel een beetje verbaasd geweest zijn. Misschien heeft de leviet of de priester zijn schouders opgehaald. We weten het niet. Maar hij begint te spreken. Te zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, want mijn ogen, letterlijk deze ogen van mij, hebben uw heil, uw zaligheid gezien. Daar zit heel wat onderwijs in, gemeente. Simeon ziet Christus. En hij ziet in Christus het heil dat God heeft bereikt. En dat is werk van de Heilige Geest. Ja, we moeten kerstfeest niet losmaken van Pinksteren. Wij hebben ook, om werkelijk het kerstevangelie te verstaan, de leiding van de Heilige Geest nodig. En nog een keer, om het duidelijk te houden, Simeon had wel een hele bijzondere openbaring van de Heilige Geest. En het was ook wel een hele bijzondere leiding van de Heilige Geest dat hij naar de tempel gestuurd werd. Maar wat Simeon nodig had, namelijk dat zijn ogen geopend werden door de Heilige Geest voor de Heere Jezus Christus. Dat heb jij en dat heb ik ook nodig. En weet je wat daarom een heel passend gebed is op deze tweede kerstdag, de oude woorden van Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Heere, open mijn ogen, opdat ik door het geloof de Christus des Heren mag zien. Is dat uw gebed geweest gisteren, vanmorgen, vandaag? Want dat is het toch. We zijn zo verschrikkelijk blind voor de dingen van de Heere, ook voor de Christus van de Heere. Dat is het vreselijke van de zonde. Van de blindheid van het ongeloof. Maar als dat je bezig gaat houden, als dat je onrustig gaat maken, dan ga je biddend pleiten, Heere, open mijn ogen. Simeons ogen zijn open gegaan. En hij ziet de Christus des Heren. Hij neemt het kind in zijn armen. Ja, dat was wel geloof, gemeente. Want laten we heel even aanstippen wat hier gebeurt. Hij ziet hier twee eenvoudige ouders. Die niet genoeg geld blijken te hebben om het gewone offer te brengen voor de reiniging van Maria. Na de geboorte van de Heere Jezus. Ze brengen geen lam, daar was geen geld voor. Ze brengen het arme offer, een paar duif. En dan aan het eenvoudige kindje met zijn eenvoudige ouders is niets bijzonders te zien. U moet al die Romeinse schilderijen waar van die stralenkransjes om Maria en om het Heere Jezus Christus zijn afgebeeld, moet u heel snel vergeten. Want dat zet ons volstrekt op het verkeerde been. Het is allemaal heel nederig en heel arm. Dit de zoon van David? Terwijl de priesters het niet eens herkennen? Terwijl de hoge priester met opgeheven neus bij wijze van spreken langsloopt? Ja, dit. Want wij geloven het toch, zoals de apostel Paulus zegt. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Christus wordt ons hier getekend. Christus ligt hier in de armen van Simeon als de vernederde koning. Arm. Maar het ware geloof. Heb u dat ook wel eens mogen zien? Het ware geloof gaat in een vernederde Christus heerlijkheid zien. Dit, deze, is Gods Messias, Gods zaligheid. Wordt wel eens gezegd, en terecht hoor. Het gaat in de prediking, dominee, om een rijke Christus en een arme zondaar. Dat is helemaal waar. Maar hoe gaat een arme zondaar nou rijkdom zien in Christus? Hij gaat ook rijkdom zien in een vernederde Christus. In een Christus die arm geworden is, die geleden heeft en die gestorven is. Want zo heeft hij Gods heil bereid en vastgemaakt. Zo heeft hij de zaligheid verworven. En dan ga je heil en heerlijkheid zien in de armoede van de Heere Jezus. Zegt Johannes het niet? En het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dan denk je misschien, ja, heerlijkheid zien in Christus. In de koninklijke Christus. In de verheerlijkte Christus, in de opgestane Christus, in de Christus die straks zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Zeker dat ook. Maar dat niet alleen. Het geloof ziet ook heerlijkheid in een kindje. In een lijdende borg en zaligmaker. Uw zaligheid. En dan voegt Simeon eraan toe. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daarom laat nu uw dienstknecht heen gaan. Ja, ik heb het al aangestipt. Daarmee bedoelt Simeon in de eerste plaats, laat mij nu gaan. De woorden die hier gebruikt worden, zijn woorden die heel sprekend zijn. Simeon zegt, uw dienstknecht. Letterlijk staat er uw slaaf. Simeon is door genade een slaaf geworden van de Heere. Gebruikt u dat oude woord maar. Een lijfeigene. Ja, en dan moet u het invullen zoals zondag een van de catechismes het invult. Want daar gaat het over een lijfeigene. Een geestelijke lijfeigene. dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Uw dienstknecht, met lichaam en ziel ben ik een slaaf, een lijfeigen geworden. Is dat een zegen als je dat door genade mag zeggen, lijfeigen. En hij noemt de Heere ook Heere, in het Grieks staat een woord heerser, eigenaar. U hebt het voor het zeggen in mijn leven. U hebt het voor het zeggen wanneer het gaat om het leven. Als ik nog een poosje mag leven, is het goed, want u hebt het voor het zeggen. Maar met Christus te zijn is verreweg het beste. Laat me gaan. Het woord wat gebruikt wordt zegt, maak me maar los. Hij stond bij wijze van spreken, laat ik het maar proberen wat beelden te zeggen. Hij stond bij wijze van spreken ergens als slaaf op een slavenmarkt. Keten, zo was dat in het oude Rome. Heren, nou ben ik geketend aan uw woord. Want ik heb een belofte gehad. Dat ik de Christus der schriften niet zou zien. Dat ik de Christus der schriften zou zien voordat ik zou sterven. Maar maak die keten nu maar los. Want het woord is waar geworden. Naar uw woord. In overeenstemming met uw woord. En wat is nou het belangrijkste in dat hele zinnetje? Dat Simeon bereid is om te sterven. Ja, dat is ook belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is voor hem en voor ons. Heren, ik heb gezien dat uw woord waar is. Ik heb in dit kind de vervulling van uw woord gezien. Ik heb gezien wat in de oude psalmen staat. Hij houdt getrouw zijn woord. Kijk, dat is toch een van de grootste twijfels, van de benauwendste twijfels die in het leven van een kind van God kan voorkomen. Maakt de Heere zijn woord wel waar? Zouden Gods beloftenissen, zegt de dichter van Psalm 77, immer haar vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Misschien heeft Simeon er in zijn lange leven ook wel mee geworsteld. Maar nu mag ik het zien, u houdt getrouw uw woord. En wat is het een zegen als je in de kerk of zomaar stil ergens in je huis, wanneer je de Bijbel opslaat of misschien wel onder het werk door, terwijl woorden uit de schrift je gedachten vervullen, mag ontdekken, ja Heere, u hebt het alles waar gemaakt. Niet één van uw woorden is ter aarde gevallen. Ik heb het gisteren al aangestipt en ik zeg het nog maar een keer. Dat is nou echt de Bijbelse bevinding. God maakt zijn woord waar. En het is een grote zegen als u in uw leven mag ervaren. En het door het geloof mag beamen. Heren, u hebt altijd weer, telkens weer, vaak op het onverwacht en altijd onverdiend, uw woord waar gemaakt. Laat mij gaan naar uw woord. Ja, en dan is daarbij, nu is het de tijd, Heren. Nee, de Heere blijft de Heere. Simeon schrijft de Heere niets voor. Maar hij bidt wel, laat me nu maar gaan. Want uw woord is vervuld. En dan is het genoeg. Kijk, naar alle waarschijnlijkheid was Simeon een bejaard man. Sommige schriftverklaarders zeggen of een wat ziekelijk mens zou kunnen. Het is ook niet zo belangrijk. Maar Simeon is hier bereid om heen te gaan omdat God zijn woord gehouden heeft. Nou, dat hoeft in ons leven zo niet te zijn. U kent misschien het oude verhaal van grootvader Spurgeon, de grootvader van de hele bekende prediker uit Londen aan het einde van de 19e eeuw. Van de oude Spurgeon, de grootvader, wordt verteld dat hij ooit een preek hield over de genade van God. En dat ging zo. Hij beschreef een bepaald aspect van de genade. Wij hebben genade nodig opdat onze schuld vergeven wordt. En aan het einde van dat stukje van de preek zei hij: maar gemeente, er is een genade die u niet nodig hebt. En dan kwam het woord: en er is genade nodig opdat wij van onze zonden gereinigd worden en heilig voor de Heere leren leven. En dan weer: maar gemeente, daar is een genade die u niet nodig hebt. Nou, en iedereen luisteren, dat kunt u begrijpen. Toen komt hij aan het einde van de preek en toen zegt hij nog één keer, ik geloof van de zevende keer: daar is een genade die u niet nodig hebt. Dat is stervensgenade als God wil dat u nog leeft. Kijk, en dat moeten we vanmorgen ook niet vergeten. Het kan zo zijn dat je jong bent en dat je nog een lang leven voor je hebt. Het kan zo zijn dat u misschien niet zo gezond bent, maar toch nog een poosje mag leven en ook nog graag een poosje wilt leven. Die tijd van ons leven, net zoals de tijd van het leven van de oude Simeon, dat ligt in Gods hand. En dat moeten we daar ook maar laten. Het kan zo zijn dat God over u of over jou beschikt heeft. Misschien zijn er wel momenten in je leven dat je bereid bent om heen te gaan. Het sterven is mijn gewin. Maar het is nodiger te blijven. Dat ligt in Gods hand. Simeon herkent dat. U bent de koning van mijn leven. Ik slechts een lijf eigen. En toch, hij verlangt. En dat laatste is toch ook iets wat wel bij het geestelijke leven hoort, gemeente. Want als je echt geestelijk leven kent, lijk je ook op Simeon in die zin dat je gericht bent op de eeuwigheid. Dat zijn we in onze tijd in het algemeen niet, in de wereld natuurlijk helemaal niet. Maar ik vrees soms, of heb ik het mis, ook in de kerk niet. Ik ben begonnen met Calvijn. En als Calvijn over het christenleven spreekt, als u het boek thuis hebt staan, mag ik wel even doorbladeren. Het is in boek 3 van de institutie. Dan zegt hij: het echte christenleven bestaat uit, schrikt u maar niet. Schrikt u maar niet. 3 dingen. De doding van ons vlees. Het dragen van ons kruis. En de overdenking van het toekomende leven. Nou, daar zijn alle neo-Calvinisten natuurlijk boven overheen gevallen. Want die willen dat niet. Die houden er een andere Calvijn op na. Een hele positieve en krachtige Calvijn. De man die de wereld wilde veroveren, pro-regen voor den koning. Maar de bevindelijke Calvijn, de echte Calvijn, naar mijn heilige overtuiging, zegt: ten diepste gaat het in het christenleven niet om het hier numaals. Ook al hebben we hier een taak en een plaats, maar om het hier namaals. En hoe staat het? Vraagt niet Calvijn, maar vraagt Simeon eigenlijk. Met de doding van onze oude natuur, met het dragen van ons kruis en vooral met de overdenking van het toekomende leven. Jij, mijn jongen in de kerk, denk je wel eens aan het hiernamaals, aan de eeuwigheid? Vraag je wel eens af, als ik nou zou sterven, waar zou ik zijn? Zou ik met Simeon mee kunnen zeggen: Heere, laat me maar gaan, want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd? Misschien zijn er onder ons, ik vrees van nog al te veel onder ons, die bij die vraag eigenlijk heel stil worden of zouden moeten worden. En vergeet het niet, dat moet op deze kerstdagen vanaf de kansel ook gezegd worden. Als we door het geloof nog nooit iets van die gezegende koning Gods zaligheid hebben gezien in Christus Jezus, lieve mensen, dan komen we om. Dan missen we de toekomst die Simeon in het oog had. Dan is er slechts de nacht. Dan zullen we ons aan de Heere Jezus stoten, zegt Simeon later. Deze is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Ze zullen zich aan hem ergeren, struikelblok. Was dat erg? En daarom dringt de prediking er bij u, bij jou op aan. Zoek deze Heere terwijl hij te vinden is. Laat het gebed er zijn, open mijn ogen. Vlucht tot hem. Buig voor hem. Pleitend op het feit dat hij in de Bijbel genoemd wordt Gods zaligheid. Ja, daar moet ik tenslotte nog een paar dingen over zeggen. En dat zal kort moeten zijn. Hij wordt genoemd door Simeon Gods zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volk. Gods zaligheid, die uitdrukking is in de oorspronkelijke tekst niet zo eenvoudig. Maar ik zou het maar zo willen zeggen, dat is nu het middel bij uitstek, dat is de middelaar bij uitstek door wie God heil bereidt. Buiten deze Jezus, buiten dit kind is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die zaligheid heeft God bereid, zegt Simeon. Daar is geen nagelschrapje van u en geen nagelschrap van mij bij. God heeft het uitgedacht. God heeft het geschonken. En omdat ik hem gezien heb, kan ik leven. Kan ik sterven. Heb ik toekomst. Ja, maar zegt iemand die goed geluisterd heeft en meedenkt vanuit de schrift, en dat is altijd een zegen als dat in de gemeente gebeurt. Ja, maar die zaligheid is toch nog niet helemaal bereikt? Want het is toch alleen nog maar kerst. Het is toch alleen nog maar het kindje. Golgotha moet toch komen. Het graf, de opstanding, heel die weg die de Heere Jezus gegaan heeft, ja. Christus moet in de weg van lijden, sterven, opstanding, het heil verwerven en het heil vastmaken. Maar het geloof van Simeon zegt, hij zal het doen. Hij gelooft in de trouw van zijn zaligmaker. Want zo trouw als de Vader, als de drie-enige God geweest is, nu hij Jezus heeft gezonden, de belofte zijn vervuld. Ook die aspecten van de belofte die nog in de toekomst liggen, zullen vervuld worden. Het ware geloof, zegt Luther, hangt aan het woord en blijft eraan hangen, dwars tegen alle stormen in. Hij zal het voleinden. En dan zegt u er misschien stil achteraan, overlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Het heil is bereid en het wordt bereid. En het ligt in goede handen. Het ligt in de handen van de drie enige God. Dat zegt Simeon ten diepste. Bereid het voor alle volken. Ja, dat heil mag ook niet beperkt blijven. Het is nu maar een klein plekje daar op het tempelplein in Jeruzalem. Een onaanzienlijk plekje. De elite van Jeruzalem en de elite van de priesters die lopen eraan voorbij. En Herodes heeft er vooralsnog al helemaal geen belangstelling voor. Maar het zal een vlam worden die de wereld verlicht. Het wordt een licht tot verlichting der heidenen. Dat had de Heer ook geprofeteerd. In de profetie van Jesaja staat het dat Israël Gods knecht tot een licht der heidenen zal worden. Ja, dat de knecht der knechten, Jezus Christus, het licht zal zijn, niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. Dat hoort dus ook bij het kerstevangelie. Dat het evangelie verbreid zal worden tot aan de einden der aarde. Heb je daar wel eens over verwonderd? Wij wonen behoorlijk ver bij Israël vandaan. Al zijn er nog wel landen te bedenken die verder weg liggen. Maar dat het woord hier gekomen is. En dat het woord hier in Nederland al zoveel eeuwen gebracht is. Het licht tot verlichting, tot openbaring aan de heidenen. En dat God ook anno Domini 2008 zijn woord onder ons heidenen nog gelaten heeft. Of wordt u nooit eens bang dat God de kandelaar wegneemt en het licht tot verlichting gegeven laat doven, omdat wij de duisternis liever hebben dan het licht? Nooit eens bang dat de kandelaar naar China gaat. Naar Noord-Korea, naar donker Afrika, naar India. En dat God van het nachristelijke, onchristelijke West-Europa zegt, weg. En dan zegt Luther, als God de kandelaar wegneemt van een volk, hin is hin, weg is weg. Het zou verdiend zijn, gemeente. Het zou verdiend zijn. We hebben het ernaar gemaakt. Als natie. Met onze progressieve ideeën over normen en waarden. En alle bla 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 die daarbij hoort. We hebben het er ook kerkelijk naar gemaakt. Breed kerkelijk en smal kerkelijk. Waarin de kerk overal over gesproken wordt. En alle dingen ter discussie staan, maar zo weinig meer in stilte gehoord wordt. O God, wees mij de zondaar genadig. Of is het in noordeloos anders? Want iemand die zondaar voor God wordt, heeft het licht nodig, Heere. U hebt het profetische woord gegeven, wat zeer vast is, en u zegt het. Ge doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de morgenster het licht Jezus Christus opgaat in ons hart. Hunkert u naar dat licht. Het is verschenen. En het schijnt nog. En het schijnt nog in West-Europa, ook al flakkert het overal. Maar het schijnt nog. En het schijnt nog in Nederland. Maak u op. Word verlicht. Want Gods zaligheid is verschenen. Maar herinnert u de preek van gisteravond nog? Haast u. Spoed u om uw levenswil. Want de tijd is kort. Korter dan u en ik denken. Een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van het volk Israël. Daar heel kort over. Het zou kunnen dat er iemand die een zoon of dochter is van het oude volk onder ons zit. Zou zomaar kunnen. Maar er liggen nog beloften. Voor Israël ook al heeft Israël. tot op heden wat de grote meerderheid betreft de Messias der Schriften niet erkent, niet willen erkennen. En al zegt een orthodoxe Jood, als je over deze dingen praat, wat hebben jullie meer dan wij? We hebben alles meer. Want wanneer we Christus kennen, hebben we de heerlijkheid van Israël. En zou u het Israël niet gunnen, dat ze komen tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. En mee gaan zingen met die mens uit Jeruzalem. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Want als die vrede die Simeon kende en doorleefde, in het aangezicht van Christus Jezus door je hart straalt, dan is het echt vrede. Vrede in het hart. Vrede met God. Vastgemaakt en bezegeld met het bloed van Christus. Zalig de mens die achter het bloed van Christus vrede vindt. Die is getroost in zijn leven. En wordt eeuwig zalig bij zijn sterven. Amen. eindigen met dankzegging. Ja, Heere, dat is het heil. Dat u bewerkt hebt in Christus. En wat u uitdelen en toepassen wil door uw Heilige Geest. Het heil dat gij bereid hebt. Voor het aangezicht van de volk. Het mag overal verkondigd worden. De Heere Jezus Christus wordt aangeboden. Aan het menselijk geslacht. Aan alle zondaren. Tot wie het evangelie komt. Leer ons vluchten tot hem. Pleitend op de belofte van het licht. Wat in hem verschenen is. Dat is de zaligheid, Heere. Als we bij wijze van spreken het kind in de armen mogen houden. Dat is de zaligheid. Als we hem mogen kennen met ons hart. Laat dat de vrucht mogen zijn. Van alle diensten die we meegemaakt hebben. Ook van de diensten van de afgelopen dagen. En als we straks heen gaan. Laten we dan heen gaan naar onze woning in vrede. En als we dat niet durven zeggen, laten we dan heen gaan biddend om de zegen van de vrede. Uitziend naar die vrede. We danken u voor alles wat u gaf. In het luisteren, in het spreken, in uw ondersteuning, in uw hulp. Heere, ook dat is van u. Want zonder u kunnen we niets. Geef dat we dat ook maar voortdurend beseffen. En neem onze dank voor alles wat u geeft aan. In Christus Jezus. Amen. Slotzang is het laatste vers van Psalm 17, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal volmaakt uw lof ontvouwen. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.